Een hele goede morgen, allemaal vrienden, jongens en meisjes, broeders en zusters, zoals mijn broer zojuist zei. Kon je eieren kwijt, Dirk? Waar zit je eigenlijk? Ben je nou ook al verborgen? Ja, mooi. Hoe de natuur ook spreekt van dezelfde dingen als waar we ons ook vanmorgen mee gaan bezighouden. En de titel zal voor sommigen misschien wat vreemd overkomen. Opgewekt en opgestaan. Waarom zal dat voor... Ik ga geen onderzoek doen, geen enquête houden. Maar waarom zou dat wat vreemd overkomen? Omdat ik vermoed... Nee, ik weet vrij zeker dat een heleboel mensen dat eigenlijk als synonieme begrippen beschouwen. Het is hetzelfde. Opgewekt, opgestaan. Maar wat ik u vanmorgen wil vertellen is dat er wel degelijk een heel groot verschil daartussen bestaat. Hoezeer beide begrippen ook met elkaar samenhangen. Nou, één ding moet nog wel duidelijk zijn. En ja, met de kerkelijke kalender heb ik eerlijk gezegd niet zo gek veel. Maar het neemt niet weg. Vanmorgen hadden we het voorafgaand aan deze samenkomst nog eventjes over met een paar mensen. Dat... We geen gelegenheid onbenut laten om te vertellen en om te getuigen van hem die het graf ooit eens voor altijd leeg achterliet. Dat is de essentie van heel dat goede bericht dat we kennen. En waarom is dat zo'n geweldig goed bericht? Wel, daarmee is bewezen dat de dood is overwonnen en ook dat Jezus Christus de eersteling is en dat betekent de rest gaat volgen. En dat moet u zo universeel als mogelijk opvatten. In Adam sterven allen, zo zullen in Christus ook allen worden levend gemaakt. Ieder in zijn eigen rangorde, allemaal tot je dienst. Maar God heeft het geheel op het oog. Dat wil zeggen, de dood is overwonnen. En de dood wordt ook eenmaal uiteindelijk, als laatste vijand, teniet gedaan. En dan is er alleen nog maar leven met hoofdletters, namelijk leven dat de dood achter zich heeft. En daarom is wat wij hier kennen en wij leven noemen, is feitelijk geen leven. De Bijbel noemt dat ook sterven. We zijn op weg naar de dood. Maar waar we het nu over hebben is leven dat onvergankelijkheid is. En ja, dat is zo geweldig. En dat, ja, en dat is een feit. Dat is een bericht. Dat is geen aanbod van als je het aanneemt. Nee, nee. Dat is een bericht. En nou... Dat is dus die boodschap van de weggerolde steen, of zal ik het nog anders zeggen, van de lege dop. De overwinning op de dood. Maar, en nou ga ik iets vertellen wat onbekend is. En ik ga het ook, nou ik denk ook wel heel duidelijk bewijzen. Deze boodschap van de weggerolde steen en dat nieuwe leven, die begint niet met de opstanding van Jezus. Dat klinkt vreemd, maar het is heel simpel. Het begint met God die Jezus opwekte. En het verschil tussen die beide begrippen, ja, daar gaat het nu vanmorgen dus over, is zo evident. Het begint met gewekt te worden. En ik heb met opzet dat plaatje er ook bij gezet. Kijk, hoe gaat dat in de ochtend? Of ongeacht op welk tijdstip je ook gewekt wordt of opstaat. Hè? Eerst word je gewekt. Nou ja, er zijn ook mensen die uit zichzelf wakker worden. Dat kan ook nog. Maar laten we even van de gewone gang van zaken uitgaan. Je wordt gewekt. En dan vervolgens sta je op. Het een gaat vooraf aan het ander. Nou... Er is een heel mooi vers in de Bijbel wat dat illustreert. Ik zou meerdere teksten kunnen noemen, maar Efeze 5 vers 14 maakt dit onderscheid denk ik heel erg duidelijk. Het zijn ook verschillende woorden, zoals bij ons in de taal ook. En dan staat er in Efeze 5 vers 14, er zijn ook liederen op dat vers gebaseerd. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En dat is wat hier staat. Ontwaakt gij die slaapt. En sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. En dat eerste woord, ontwaken, dat is, heeft te maken met het Griekse woord egairo. Mag u weer vergeten, dat heeft een bepaalde stroomcodering. Maar voor degene die dat allemaal nog eens wat wil uitvogelen en wil checken. Maar dat, de betekenis van dat woord is wekken of opwekken of ontwaken. En dat kan passief zijn, je wordt gewekt. Hè? Het kan ook actief zijn, hè? Je wekt een ander op. Hè? Dan ik wek jou, hè? Dan is dat actief en je wordt gewekt. Bij opstaan kan dat ook, meestal is opstaan actief. Maar we zullen straks ook voorbeelden zien. Je doet iemand opstaan, dat kan ook. Maar in ieder geval, dat is wekken. En dat andere woord, dat is Anasta. Zo moet ik het zeggen. En het zelfstandig naamwoord is Anastasis. Die kennen we misschien wat beter. We zijn ook, ik weet van een boot, van zo'n groot schip, dat zo heet, de Anastasis. Maar de Anastasis, dat is het Griekse woord dus voor opstanding. Ana betekent naar boven. En de Stasis, dat heeft hetzelfde achtergrond als ons woord staan. En dat is dus eigenlijk, ja, op, naar boven, naar opstaan. En die beide begrippen worden hier gebruikt. Dus je wordt gewekt en dan ontwaak je. Daar begint het mee. En dan vervolgens sta je op. En dat opstaan is dus per definitie een lichamelijk ding. In feite opgewekt worden of gewekt worden. Wij maken dat verschil in het Grieks, bestaat dat verschil niet. Dus wekken en opwekken, dat is hetzelfde. Maar dat heeft te maken met de geest, niet waar? Of met de ziel, zo u wilt. Maar in ieder geval, je wordt gewekt. Maar opstaan is per definitie, het woord zelf zit dat al, ligt dat al besloten. Dat is dat je, ja, je staat op. Hè? Je wordt gewekt. Maar dan kun je gewoon nog in bed blijven liggen. Maar je bent wel wakker. Je bent ontwaakt. En dan vervolgens sta je op. Maar je kan alleen maar opstaan doordat je eerst gewekt bent. Dus het een gaat vooraf aan het ander. En ja, dit is een heel fundamenteel ding. En het punt is, de Bijbel benadrukt juist dat primaire. En met primaire bedoel ik zowel in de kwalitatieve zin, dat wil zeggen, daar gaat het eigenlijk om. En in feite, Het is niet alleen kwalitatief, maar ook chronologisch. Het begint bij gewekt worden en dan vervolgens sta je op. In feite, opstanding is de consequentie, het gevolg van het feit dat je gewekt bent. En wat de schrift vooral benadrukt, en ik ga een heleboel bewijzen daarvoor leveren, voor degenen die niet zo snel overtuigd zijn, namelijk dat Jezus Christus is opgewekt. En dit is een probleem. En daar moet ik toch eventjes iets, een heikel ding aansnijden. En dat is dat eigenlijk al sinds, officieel sinds Nicea. Dat wil zeggen dat dus, volgend jaar is dat trouwens is het een jubileumjaar voor Nicea. Want dat was in 325 na Christus. En toen is daar het eerste grote concilie gehouden. Kerkelijk concilie. Eigenlijk alle kerken zijn gebaseerd op de geloofsbelijdenis van Nicea. En daar zijn twee dingen vastgesteld. En de eerste is, laat ik eerst dat even noemen, de paasdatum. En toen is besloten dat de paasdatum nooit correct mag zijn. Dit is een, zo hebben ze het niet geformuleerd, maar daar kwam het wel op neer. Dat wil zeggen, Pasen, dat wil zeggen de opstanding van Jezus Christus, die vond plaats op de dag van de eerstelingsschoof in Pesach. Dat is een Hebreeuws ding. Maar toen is besloten dat is het officieel ontkoppeld. Dat wil zeggen, de dag van de opstanding zou nooit mogen vallen in Pesach en nooit mogen samenvallen daarmee. En dat was eigenlijk een heel antisemitisch besluit, want men wilde zich losmaken van Israël. En daar zat nog een andere gedachte ook achter. Want het was namelijk zo sterk dat mocht het toevallig dan eens een keer zo zijn dat onze paasdatum, zoals die werd vastgesteld, toch toevallig een keertje samenviel met het Joodse Pesach, dan, als het een keertje dus toevallig toch goed was, dan werd het verschoven. Dan moet het een week worden opgeschoven. En ja, dat is wel een heel... nu is het zo, dus toen werd besloten, het is de eerste zondag in de lente na volle maan. Afgelopen maanden was het volle maan. Wanneer was het? Wanneer voor de lente? De 20ste of de 21ste? Nou, vandaag is het de eerste zondag. En dat is de officiële samenstelling. Of de vaststelling van de datum. Maar toen is ook iets anders nog besloten. Namelijk de leer van de drie-eenheid. Dus niet alleen maar één God de Vader. Maar ook God de Zoon. En dat is toen samenge... toen is dat ook als dogma vastgesteld. En die orthodoxie, want dat is eigenlijk wat orthodox is, gebaseerd op wat in Nicea toen is vastgesteld of is besloten, dat is eigenlijk wat het woord dogma betekent, besluit. De christelijke orthodoxie is geblokkeerd om te geloven dat God Jezus heeft opgewekt. Kijk, iedereen gelooft, ook ik bedoel orthodox. Ja, tegenwoordig zijn er ook vele vrijzinnigen die geloven dat Jezus figuurlijk is opgestaan. En hij leeft in onze gedachten nog voort. Of de gedachten van nieuw leven. Je kan dat heel mooi maken en slingers omheen hakken. Maar het feit wordt gewoon ontkend. Maar iedereen die orthodox is, gelooft dat Jezus is opgestaan. Maar ik zal u vertellen. Men kan eigenlijk niet geloven dat hij is opgewekt. Want ja... in de orthodoxie wordt geleerd, Jezus was God de Zoon. Dat is een van de formuleringen. Niet de Zoon van God, dat is de Bijbelse manier. De Bijbel spreekt alleen over God de Vader en Jezus Christus als de Zoon van God. In Nicea werd gezegd, nee, het is niet alleen God de Vader, hij is ook God, er is ook God de Zoon. Maar ja, Jezus kon nooit echt dood zijn. Waarom niet? Ja, als Jezus God was, dan kon, ja, God kan niet sterven. Dus Jezus was niet echt dood. Ja. En daarom zegt men ook. En zingt men dat ook. En beleidt men ook. Jezus stond op. Uit eigen kracht. Hij werd niet gewekt. Nee, hij stond op uit eigen kracht. Zo zijn ook liederen zelfs aangepast. Hij stond. En het feit dat hij opstond uit de dood. Dat was een bewijs dat hij God zelf is. En ik ga u vertellen. Dat is pertinent onwaar. Waarom? Want het is een ontkenning dat hij gewekt is. Door God. Nou. Wacht even. Ik wil eerst even mijn verhaal afmaken. Als ik niet verder. Eerst eventjes. Er is één tekst waar het vaak op gebaseerd wordt. En dat is in Johannes 10. En dat is dat waar... gesuggereerd zou worden dat Christus het leven zelf heeft genomen. Ik zal eerst de tekst even vermelden. Er staat in Johannes 10 dit. Hierom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, om het weder te nemen. En dan staat er vervolgens in vers 18. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb volmacht om het af te leggen en volmacht of macht het weder te nemen. En dan, dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Nou, waarom staat dat hier nu, heb ik die drie keer in het rood vermeld? Omdat hier in het Grieks drie keer een Grieks woord gebruikt wordt, een werkwoord. En dat is lambano, mag u weer vergeten, die stroomcodering ook. Maar het aparte is dat Griekse woord lambano, wat hier drie keer dus in deze twee versen genoemd wordt, twee keer wordt vertaald met nemen en één keer met ontvangen. Maar dat is vreemd. Ja, in het laatste geval kan het ook niet zo zijn. Dit gebod heb ik van mijn Vader genomen. Had men nou moeten zetten. Nee, maar het is ook niet zo. Jezus ontving het. Het is drie keer ontvangen. Jezus ontving het leven zoals hij ook het gebod, namelijk om zijn leven af te leggen, van zijn Vader had ontvangen. En hij had volmacht. Volmacht wil trouwens ook zeggen dat je iets, een autoriteit hebt gekregen. Je krijgt volmacht. God is degene bij wie alles begint. Maar hij kan je macht autoriseren. Hij kan je in de gelegenheid stellen of het recht geven. Exousia, dat is volmacht. Hij kan je volmacht geven. En dat heeft hij gedaan. De Heer Jezus heeft volmacht, namelijk dat gebod, ontvangen. Ja, waarin bestaat dat? Wel, God had dat al in de schriften vastgelegd, dat hij dit zou doen. De weg, hè, in de boekrol staat voor mij geschreven, en die weg is hij gegaan. Om zijn leven achter te leggen, om het vervolgens 3 dagen later ook weer te ontvangen. Dit is meestal de tekst die men aanvoert om te bewijzen dat Jezus uit eigen kracht is opgestaan. Hij heeft het leven genomen. Maar dat is dus een uitdrukkelijke, het is geen consequente vertaling. Dus dit bewijs kunnen we gewoon terzijde leggen. Maar nou ga ik het nog anders vertellen, want dit is, ik begin even met het, nou ja, de reden waarom men dit dan zo beweert en waarom men dit meent te kunnen rechtvaardigen. Maar nu ga ik u dus gewoon vertellen hoe de schrift dit juist benadrukt. Het getuigenis, we beginnen met het boek Handelingen. En ik heb 7 teksten, lijkt me een mooi getal. Ik ben trouwens niet eens compleet vanmorgen hoor, maar goed. Ik wil het gewoon ook, het is een belangrijk punt waar we het over hebben. Uiterst essentieel. We hebben een levende Heer. Ja, hij is opgestaan. Ja, maar waarom is hij opgestaan? Hoe kon hij opstaan? Werd hij uit zichzelf wakker? Stond hij op uit eigen kracht? Nee. Nou, Handelingen 2. Petrus, Handelingen 2, dat is de Pinksterdag. Dat is 50 dagen later dus. Dat Petrus daar op het tempelplein opstaat. En verklaring geeft van de wonderlijke dingen die daar plaatsvinden. En dan steekt hij van wal. Hij kan zijn ei daar ook kwijt. Dan zegt hij in vers 23. Deze, dan gaat het over de Heer Jezus. Naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd. Mooi hè trouwens. Naar de bepaalde raad. God wist het niet alleen van tevoren. Het is niet alleen naar de voorkennis van God gebeurd. Maar het was ook de bedoeling, het is bepaald. Het was de raad en het voornemen van God dat het zo zou gaan gebeuren. Dat hij zou worden uitgeleverd. En dan staat er, deze na de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd. Hebt gij, zegt hij, hebben jullie eigenlijk, het is meervoud. Hebben jullie door de handen van wetteloze mensen, de Romeinen, die de wet niet hebben, aan het kruis genageld en gedood. Dat is wat Petrus tegen zijn volksgenoten zegt. Jullie hebben hem, weliswaar via, door de handen van wetteloze mensen, aan het kruis genageld en gedood. Dat hebben jullie gedaan. God evenwel heeft hem doen opstaan. Hier wordt niet het woordje opwekken gebruiken, maar opstaan. Maar wel in de passieve zin. God heeft hem, nee, God was actief. God heeft hem doen opstaan, want hij, en dat is God, verbrak de weeën van de dood, nadien het niet mogelijk was dat hij, Jezus, door hem, dat wil zeggen de dood, werd vastgehouden. Nou, het gaat mij even om dat contrast. Jullie, mensen, Israël specifiek, maar goed, in feite de hele wereld. Jullie hebben hem gedood, dat is wat een mens kan. Een mens kan doodmaken. Maar er is er één, en dat is wat het contrast wat hier maakt. God evenwel heeft hem doen opstaan. Hoe komt het dat Jezus opstond? Nou, God deed hem opstaan. Want hij, God, verbrak de weeën van de dood. Dat is trouwens een mooi beeld. Want het geeft dus ook aan dat de dood feitelijk als een baarmoeder is. En nou ja, we hadden het eerder over, Dirk had het over dat ei. Maar uit de dood komt het leven tevoorschijn. Want de dood kon hem niet vasthouden. Want dat was ook de bepaalde raad van God. Oké. En als je nog eventjes doorleest, dan zie je trouwens exact hetzelfde in het 32e vers. Kijk het maar eens na. Maar goed, we gaan even verder. Handelingen 3. Ook daar is Petrus weer aan het woord. Dat is naar aanleiding van die man die vanaf zijn geboorte al verlamd was. En die was... Petrus had het door het woord en door de naam te noemen van Jezus Christus hem doen opstaan. Jazeker. En dan ontstaat er een hele massa van mensen komt daar samen. En dan gaat Petrus antwoord geven op de vraag die dan gesteld: hoe kan dit? He, die man die had daar altijd gelegen, daar in de, bij de Schone Poort. En die lag daar verlamd en hij kon helemaal niks. Ja. En nu was hij zo de tempel ingehuppeld. Echt letterlijk zo staat het er. En dan zegt Peter wat er aan de hand is. Hij zegt, dit staat ergens voor. Dit is typologisch. Dit staat symbool voor. En dan zegt hij, en de leidsman ten leven, die hebben jullie, ook hier weer meervoud, hebben jullie gedood. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden. Dat wil zeggen, te midden van, dat is de betekenis, niet uit de dood. Zo wordt het meestal wel opgevat. Dat Jezus is opgestaan opgewekt uit de dood. Dat is wel zo hoor, uit de toestand van de dood. Maar uit de doden, dat is iets anders. Betekent gewoon, de dood is een toestand waar je je in bevindt. Maar Christus was één van de velen doden. Maar God heeft hem uit de doden, terwijl de andere doden achterbleven in het graf, heeft hij hem uit de doden opgewekt. Van tussen de doden uit. Dus doden is echt een meervoud hier. Dus een andere gedachte dus. God, jullie hebben hem gedood, maar God heeft hem opgewekt uit de doden. En Paulus, of Petrus in dit geval, die zegt, wij zijn daarvan getuigen. Unaniem zelfs. Al die apostelen hebben dat gezien. En er waren er tientallen en sterker nog honderden die dat hebben kunnen bevestigen. En ook daadwerkelijk bevestigd hebben. Ook hier weer, jullie hebben hem gedood, maar God heeft hem opgewekt. Hoe komt het dat Jezus leeft? Nou, dat komt omdat God hem heeft opgewekt. Nou, we lezen, gaan weer eventjes een hoofdstuk verder. Dan is Petrus ook op dan weer aan het woord in het Sanhedrin. En dan zegt hij, dan moet aan u allen, jullie in het Sanhedrin, en het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreer of de Nazarener, die jullie gekruisigd hebben, zie je trouwens hoe dat iedere keer dat contrast gemaakt wordt, die jullie gekruisigd hebben, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam van Jezus Christus, deze, die man die verlamd was, hier gezond voor u staat. Het hele verband laat ik even voor wat het is. Maar het gaat mij vooral om die vetgedrukte woorden. Namelijk, hoe komt het dat hij de levende Messias is? Dat komt, u zegt hij is opgestaan. Jawel, maar hoe komt het dat hij is opgestaan? Nou, dat komt omdat God hem heeft opgewekt uit de doden. Handelingen 5, we gaan weer een hoofdstukje verder. Dan staat er, ook weer Petrus, de God van onze vaderen, dat wil zeggen de God van ons volk Israël, die heeft Jezus opgewekt. Die gij, ja, het wordt haast eentonig, maar ik maak daarmee wel heel duidelijk mijn punt, de mens die kan doden. Dat hebben ze ook gedaan. Hij stierf door onze zonden en ook vanwege onze zonden dus. Maar God, die kan levend maken als enige. En dat heeft hij ook gedaan. En God heeft Jezus gewekt. En verwekt. Uit de doden. En dat is de reden waarom Jezus leeft. En is opgestaan. Omdat God hem heeft opgewekt. Uit de doden. God onze Vader heeft Jezus gewekt, opgewekt. Die gij, die jullie hebben gehangen aan een hout en omgebracht. Hier in Handelingen 10, dat is het vijfde voorbeeld wat ik uit het boek Handelingen geef. En dat Petrus dan in het huis van Cornelius is. En dan zegt hij, en wij zijn getuigen, wij met zoveel anderen, zijn getuigen van al hetgeen hij, Jezus, heeft gedaan. Ooit in het land der Joden, Judea, zowel als te Jeruzalem. En zij, de Joden, hebben hem gedood door hem te hangen aan een hout. Dat is wat zij hebben gedaan. Door de handen van de Romeinen. Maar, staat er dan, hem heeft God. Ik heb trouwens iedere keer dat een sterretje voor dat woord God gezet. Om daarmee aan te geven, er staat eigenlijk een bepaald lidwoord. De God. Maar niet zomaar een God. Nee, de God. hem heeft de God ten derde dagen opgewekt en hij heeft gegeven dat hij verscheen. Dus hoe komt het dat hij leeft? Hoe komt het dat hij verscheen? Nou, omdat God hem heeft gewekt. Ziet u hoe consequent juist die waarheid benadrukt wordt? Er wordt niet alleen maar gezegd dat Jezus is opgestaan. Nee, er wordt gezegd, God heeft hem opgewekt en daarom is hij opgestaan. En daar zijn we nu inmiddels in Handelingen 13. Hier is het trouwens Paulus die in Antiochië is en daar in de synagoge het woord voert. En dan lees je, en nu weer midden in het betoog, en dan staat er van, en hij geeft dan eigenlijk een relaas van wat er zo is gebeurd en wat je in de evangelie dus terug kunt vinden. Hoewel zij, het Joodse volk, geen grond voor doodstraf konden vinden, hebben zij Pilatus gevraagd hem ter dood te brengen. Want ja, zij hadden, de Joden zelf hadden niet de volmacht om dat zelf te doen. Dus dat hebben zij op deze manier juridisch, zeg maar, geregeld. Ze wilden hem ter dood brengen en via Pilatus hebben zij dat ook daadwerkelijk gedaan. En dan lees je even verder in vers 30. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Ziet u dat hier? Ook hier staat weer niet. Maar Jezus is opgestaan. Nee, God heeft hem uit de doden opgewekt. Daarom. En als je nog even verder leest, dan staat er in vers 37 van ditzelfde hoofdstuk exact dezelfde waarheid. Nou, dan komen we bij de zevende. Daar wilde ik het, wat het boek Handelingen betreft, maar even bij laten. Daar is Paulus in Athene. En dan bevindt hij zich daar in het centrum en daar bij de Areopagus. En dan wordt hij gevraagd van, ja, wat voor graantjespikker ben je eigenlijk? En wat heb je te vertellen? Nou, dat hoeft hij aan Paulus maar één keer te vragen. En dan steekt hij van wal. En dan gaat hij vertellen over de ene God. En uiteindelijk, als hij dan gesproken heeft over die ene God die hemel en aarde gemaakt heeft en die het niet nodig heeft om van een mensenhand gediend te worden, maar die geeft aan allen leven, adem en alles. En uiteindelijk komt hij dan te spreken over een man. En nou, vers 31, omdat hij, en dat is God hier, een dag heeft bepaald. Ja, ja. Datesetting, ja, dat doet God aan. God heeft een dag bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, zal richten. Door wie? Nou, door een man. En die hij aangewezen heeft, moet zich trouwens voorstellen, Paulus is hier in een gezelschap, niet van Joden, maar van gewone, van mensen die buiten het volk staan, van Goyim. Dus hij is hier niet in de synagoge. Dus hij kan hier. Het is apart. Paulus refereert hier ook niet aan allerlei schriftwoorden. Hij citeert niet uit de Tenach. Dat zou voor die Grieken totaal niks gezegd hebben. Als hij in de synagoge is, dan kon hij dat doen. Maar hier op de Areopagus doet hij dat niet. Maar hij moet wel bepaalde dingen vertellen. Hij zegt, ja, er is een man en God heeft hem aangewezen. Ja, hij was al van tevoren aangekondigd en hij hebben we antwoorden volledig aan het profiel wat God al van tevoren had vastgelegd. En dan staat er, er komt een dag, dat is wat Paulus hier op de Areopagus zegt, er komt een dag waarop God deze aardbodem rechtvaardig zal richten. En dat doet hij, gaat hij doen, door een man die hij aangewezen heeft en waarvan hij, God namelijk, voor allen, en NBG-vertaling zegt, het bewijs heeft geleverd. Letterlijk staat er geloof verschaft. Ik vind deze laatste mooie, ze zegt er letterlijk. God geeft geloof. God verschaft geloof. Nou ja, waarvan akte. Maar waarvan hij voor allen geloof verschaft, hoe dan? Nou, door hem, die man die hij aangewezen heeft, door hem uit de doden te doen opstaan. Jezus lag in het graf, 3 dagen, dood. En wat heeft God gedaan? Die man heeft hij opgewekt. En daardoor kon hij opstaan en het graf leeg achterlaten. Maar het initiatief ligt bij God dus. God heeft hem uit de doden doen opstaan. Nou, dat was de zevende. En dan heb ik ook nog een tiental. Ja, ga ervoor zitten. Uit de brieven van Paulus. Romeinen 4. Wij die ons geloof vestigen op hem. Wie geloven wij? Wij zouden misschien zeggen, nou, wij geloven in Jezus. Die is opgestaan uit de doden. Daar heb ik trouwens helemaal geen moeite mee hoor. Maar je moet eens opletten hoe het hier staat. Wij die ons geloof vestigen op hem. Die Jezus, onze Heer, uit de doden opgewekt heeft. Wie geloven wij? Wij geloven God. En hoezo? Nou, God heeft Jezus, de man die hij had aangewezen, uit de doden opgewekt. En sindsdien is hij de eersteling uit de doden en een garantie dat het geheel zal volgen. En die God geloven wij. Een paar versen later, nee, eerder was dat. 20 versen eerder, om precies te zijn. Of 19. Dan staat er van, God die, wij geloven in God die de goddeloze rechtvaardigt. Alsjeblieft. En hier staan en die God geloven wij. De God die de goddeloze rechtvaardigt. Rechtvaardigt hij dan iedereen? Ja, dat doet hij inderdaad. Dat is Romeinen 5 vers 18 trouwens. Zoals, maar goed. Die ons geloof vestigen op hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Ik lees weer even verder in hetzelfde brief en nu hoofdstuk 6. Wij dan, Romeinen 6 vers 4, dan met hem begraven door de doop in de dood. Dat is niet een ritueel, dat is niet iets menselijks. Nee, dat is door de vereniging. We zijn ondergedompeld in hem, in zijn dood. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is. Hoe? Door de heerlijkheid van de Vader. En opdat ook zo wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Wij wandelen gewoon in datzelfde nieuwe leven. En zoals we gisteren nog hebben overwogen, Therese, weet je nog. God ziet ons nu al aan. God ziet ons nu al aan. Zoals we straks zullen zijn. Kijk, wij kijken aan elkaar op basis van ons verleden. Toch? Ja, zo kennen we elkaar. Hoe ken je een ander? Ja, op grond van wat er gebeurd is en van wat de geschiedenis in het verleden. God keert de boel op. God ziet ons, trouwens de hele mensheid, hij ziet ons nu al zoals we straks zullen zijn. Ja, en dat is volmaakt. En daar gerecht, dat is ook rechtvaardig. En in feite de uitdaging van ons leven is dat wij nu al, dat wij gaan rekenen zoals God rekent. Dat wij nu al zien dat wat God ziet. En ik zal u dit vertellen, dan krijg je een heel andere perceptie. Een totaal andere perceptie. Want dan zie je niet het verleden. Verleden, hoezo verleden? En het is een toekomst. En dat is geweldig. Maar even bij de les blijven. Gelijk Christus uit de doden is, dan zouden wij zeggen, is opgestaan. Ja, dat is hij. Hij is opgestaan, zeker. Maar daaraan ging iets vooraf. Hoe kon hij opstaan? Doordat hij uit de doden gewekt is. Hoe dan wel? Door de heerlijkheid van de Vader. Daarom. Nou, ik hoop dat u inmiddels, maar ik ga nog even verder hoor. Zodat er geen twijfel aan bestaat dat dit waar is. Romeinen 8. Indien de geest van hem, Gods geest dus, die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Als die geest nu in jullie woont, dan zal hij, nou, je krijgt een herhaling, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in jullie woont. Nou, dat laatste is mooi genoeg en dat zou een reden zijn om daarover te uit te wijden, maar daar gaat het me nu even niet om. Het gaat erom dat hier tot twee keer toe in één vers gezegd wordt, Christus, ja, hij leeft omdat God hem uit de doden heeft opgewekt. Daarom. Romeinen 10. Ja, die nog niet zo lang geleden, toen dat we hier ook een samenkomst hadden, toen is dit vers ook nog even voorbij gekomen. Maar die mag in dit verband trouwens ook niet ontbreken. Je ziet trouwens ook hoe fundamenteel dit is. Ze gaan niet zeggen van, nou, het is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk als Jezus maar is opgestaan. En een heleboel mensen zeggen, als je gelooft dat Jezus is opgestaan, dan ben je een gelovige. Nee. Ja, nou zo. Nou word ik toch een beetje link. Nou laat ik gewoon lezen wat er staat. Want indien jullie met je mond belijden, ook hier weer meervoud, dat Jezus Heer is. Hoe komt het dat Hij Heer is? Nou, God heeft Hem door zijn opstanding tot Heer en Christus gemaakt. Dat is trouwens Handelingen 2 vers 36. Maar goed, indien jullie met je mond belijden dat Jezus Heer is en met je hart gelooft. Dus niet alleen maar, dat zeg ik, ik herken dat wel met de mond, maar nee, met van harte gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zul je behouden worden. Dat is trouwens geen beperking hoor. Zo wordt het heel vaak wel gezegd van, ja, Olim, nee, het is de wijze waarop God redt. Dat is een heel groot verschil, hè. Hoe redt God? Wel, door mensen tot hartelijke erkenning te brengen dat Hij, God, Jezus uit de doden heeft opgewekt. En dan komt er een moment dat elke tong zal belijden dat Hij Heer is en van harte zijn knieën ook zal buigen en tot eer van God de Vader. Dus het is geen beperking van, nee, er is nu een kleine categorie, die gelooft, van harte gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Ja, echt. Van harte gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Waarom? Hij was dood. Hij lag in het graf, 3 dagen. En als God hem niet had opgewekt, had hij nog dood geweest. Daarom. In 1 Korinther 6, God, dat is het vijfde bewijs uit de brief. God heeft niet alleen de Heer opgewekt, Jezus, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Ik ga verder. Het zesde, 1 Korinther 15. Nou ja, dat is het hoofdstuk bij uitstek dat gaat over het feit van de opstanding en de opwekking uit de doden. En dan zegt Paulus zomaar, omdat daar het gerucht rondzong van, ja, er is geen opstanding van doden. En dan zegt Paulus, ja, als dat zo is, hè, wat, nee, dat, het was een ontkenning van de opwekking van doden. Dat is wat daar beweerd werd. En dan staat er in vers 15, als Paulus zegt, die gaat even mee in die redenering. Hij zegt, nou, als dat zo zou zijn, ja, 3x z, zo zou zijn, dan, hij zegt, de consequentie daarvan is, dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Dus het is niet alleen maar een vals getuigenis, het is zelfs een, u weet het hè, een getuige die God aanroept, dat is een eedzwering. Is in feite, dat is gewoon een juridisch delict. En Paulus zegt, wij verklaren, nou, laat ik gewoon verder lezen. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij, want in dat geval hebben wij tegen de God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft. Dat was dus wat Paulus' getuigenis is. Dat God de Christus heeft opgewekt. Ja, hij zegt, maar als jullie bewering, of die bewering die daar bij jullie in Korinthe een rol speelt, als dat waar is, ja, dan heeft hij Christus niet opgewekt. Ja, tenminste, dus ervan uitgaande dat er geen doden opgewekt worden. Snapt u de gedachtegang? Ja, ik val even midden in het betoog. Maar Paulus zegt, als dat zo zou zijn, dan zijn we valse getuigen. En wat was Paulus' getuigenis? Nou, dat God de Christus opgewekt heeft. Dat was zeggen, hij kwam in Korinthe en hij heeft dat verteld. Jezus was gestorven, hij was begraven en vervolgens door God opgewekt uit de doden. 2 Korinthe 4. Immers, wij weten dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich stellen. Nou, ik ga ook hier weer snel door. Galaten 1, vers 1. Paulus valt meteen met de deur in huis. Paulus, een apostel, een afgevaardigde. Niet vanwege mensen. Hij is niet, Paulus was een 13e apostel. Hij was niet door de 12 of zo, door de ballotagecommissie, zeg maar, goedgekeurd. Nee, hij zegt: ik ben een apostel. Niet vanwege mensen, nog door een mens, maar hoogstpersoonlijk door Jezus Christus. En bovendien van God de Vader. Let op. God de Vader. Er is één God, de Vader. En Jezus is de Zoon van God. Maar goed, door Jezus Christus en God de Vader, die hem, Jezus Christus, opgewekt heeft uit de doden. God heeft hem dus, in deze zin is hij ook dus echt de Vader. God heeft hem verwekt uit Maria, maar God heeft hem ook verwekt uit de doden. Daarom is hij ook God de Vader. En Jezus Christus, de Zoon van God. Efeze 1. Dat is ook midden in een geweldig mooi gedeelte. En dan gaat het over de sterkte van zijn macht. Van Gods macht namelijk. Die hij, God, heeft gebrocht. Dat is een beetje oud-Nederlands. Maar die hij heeft bewerkt. Hoe staat het? Ingewerkt, ja. Die hij heeft ingewerkt in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Wij zeggen hij is opgevaren, ja, maar hij is ook door God gewoon daar gezet. Maar waar het me nu vooral om gaat uiteraard is, God heeft hem uit de doden opgewekt. En dan heb ik de laatste, dat is de 10e. Ik heb er 7 uit Handelingen, 10 uit de brieven van Paulus. Ik had nog verder kunnen gaan, ook uit de brieven van Petrus en Johannes en Jacobus. Ik dacht nou, met 17 argumenten. Trouwens, 17 is een mooi getal in verband met de opstanding. Want ik geloof dat dat ook de datum was dat de Heer Jezus opstond. Maar goed. 1 Thessalonica 1. Om de leef... En dan zegt Paulus ook, Jullie mogen de levende en de waarachtige God dienen. En staat er. Om de levende en waarachtige God te dienen. En uit de hemelen zijn zoon. Namelijk van de levende en waarachtige God. Te verwachten. En wat is er zo bijzonder aan die zoon? Nou, die hij. Namelijk de levende en waarachtige God. Uit de doden opgewekt heeft. Dat is Jezus. En die zal ons verlossen straks van de toekomende toorn. Als dat hier op aarde zal gaan losbarsten. Maar vlak daaruit, vlak daarvoor, zullen wij worden geëvacueerd. En worden verlost daaruit. Oké. Maar mijn punt is toch helder, lijkt mij. Hè? Die hij uit de doden opgewekt heeft. Nou, het wordt tijd, denk ik, voor een samenvatting. Hoewel ik denk dat het nauwelijks nog nodig is. De schrift. Ja. Die Heraut. Maakt bekend. Wereldkundig. Dat is het goede bericht. Dat Jezus is opgestaan uit de doden. En als ik zeg opgestaan. Herhaal ik. Dat is lichamelijk dus. Dat is wat opstand per definitie is. Inderdaad. Hij is lichamelijk opgestaan. Maar primair. Werd Jezus door God opgewekt. Net. En als ik zeg primair bedoel ik voorafgaand daaraan. Het is ook, in feite is het feit dat Jezus is opgestaan secundair. Dat was, hij kon slechts opstaan doordat God hem heeft opgewekt. En dit betekent dat Jezus dus echt dood was. En volledig afhankelijk was van zijn God om te worden opgewekt. God heeft hem opgewekt en doen opstaan. En ja, en alleen zo kon hij vervolgens door zijn opwekking opstaan en het graf definitief achterlaten. En daarom staat er ook, hij is door God opgewekt als eersteling. En dat betekent, dat is een bericht, dat is een evangelie. Aan iedereen kun je het vertellen, of mensen het nou geloven of niet. Jezus Christus is opgewekt uit de doden. En dat is een garantie dat ook jij op Gods tijd, ieder in zijn eigen rangorde, zal worden opgewekt. Levend gemaakt. En sommigen Die geloven dat. Ja, ik bedoel, je kan het woord aan iedereen vertellen. Ik bedoel, het is onvoorwaardelijk. Het is ook niet een aanbod wat je moet aannemen. Het is een bericht dat je alleen maar kunt geloven. Ja, of niet. En weet je wat nou zo geweldig is? God is ook nog eens een keer degene die geloof verschaft. Hij opent oren, ogen, harten. Zoals hij ook het alleen als enige het graf open kon opendoen. Ja, toch? Hij heeft het graf geopend. Ja, wie kon dat? Ja, dat is Gods werk. Nou, dat geldt ook als het gaat om geloof. Dat is geen mensenwerk. Je zou het wel eens een keertje denken, hè? Een hoop ook. Ja, laten we wel wezen. Dat je, nou, goh, je zou het een ander, sorry dat ik het zeg, door de strot willen doen. Wauw, waarom zie je het niet? Er is er één die ogen opent. En oren opent en hart opent. En daar, maar weet u, dat is een geweldig goed bericht. Want als er maar één is die ogen en oren en harten opent, en hij wil alle mensen redden, dan gaat het dus gebeuren. En u zegt, ja, maar dat duurt mij allemaal zo lang. Nou, God heeft de tijd. Maar hij brengt alles zo terecht. En dat is het geweldige van het feit dat Jezus Christus door God is opgewekt en vervolgens is opgestaan uit de doden. Is dat helder? Oké, dan laten we het hierbij. Dan zingen we een lied. Nou, dat hoort hier helemaal bij. Ik moet er trouwens eventjes op wijzen. Op dit couplet. Want daar is namelijk wat om te doen. Dit is, ik heb begrepen. Ik heb het niet echt heel erg diepgaand onderzocht. Maar dit is de oorspronkelijke versie. Dat wel. Hij steeg uit graf door vaders kracht. Alleen er is een variant in omloop. En die is denk ik zelfs bekender. En dan wordt er gezongen. Hij steeg uit graf door eigen kracht. Want hij is God bekleed met macht. Maar als je dat zegt. Dan zal ik u vertellen. Dan geloof je dus niet dat Jezus is opgewekt uit de doden. Dus wij zingen. Volmondig en van harte. Hij steeg uit graf door vaders kracht. Want die is God. Bekleed met macht. En wat verder volop. Andreas.
Zo ontkneld, hij overwon die sterke held. Hij steeg uit graf door vaders kracht, want die is God bekleed met.